Nog een aantal mededelingen, gemeente. In de eerste plaats dat in de jongstleden dinsdagavond gehouden kerkraadsvergadering met de manslidmaten is naar gehouden stemming besloten dominee P. den Butter te Driebergen beroepen als eigen predikant. In de tweede plaats dat de broeders Kater en Wiegel werden herkozen tot ouderling respectievelijk diaken, beide aanvaarden hun benoeming. In de derde plaats dat de biddagcollecte het bedrag van 15.000 gulden opbracht. De kerkraad dankt de gemeente hiervoor hartelijk. En in de vierde plaats een ernstige mededeling kregen we uit de klasse Zwolle, dat de klasse besloten heeft om dominee Kwak van Meppel te schorsen als dienaar van het woord in verband met ernstige zonden. En we willen hem en zijn gezin en die gemeente straks ook in de gebeden aan de Heere opdragen. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen samen zingen, en dat uit Psalm 40, de versen 3 en 4. Wij willen ons nu stellen onder de tucht van Gods heilige wet en in aansluiting aan de lezing van de wet des Heren zingen we uit Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden, o Heren, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving altijd bij u geweest. Dies wordt gij, Heren, met beving recht kinderlijk gevreesd. 130 vers 2. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het vierde hoofdstuk van de brief van Paulus aan de Galaten. We noemen u Galaten 4 als schriftlezing na de wet des Heren, na het zingen van Psalm 130, het tweede vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Laten 4. Doch ik zeg, zo lange tijd als de erfgenaam een kind is, zo verschilt hij niets van een dienstknecht, hoewel hij een heer is van alles, maar is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader tevoren gesteld. Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden. En overmits gij kinderen zijt, zo heeft God de Geest zijn Zoons uitgezonden in uw harten, die roept: Abba, Vader. Zo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon. En indien gij een zoon zijt, zo zijt gij ook een erfgenaam van God door Christus. Maar toen, als gij God niet kendet, diendet gij degene die van nature geen goden zijn. En nu als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wil dienen? Gij onderhoudt dagen en maanden en tijden en jaren. Ik vrees voor u dat ik niet enigszins te vergeefs aan u gearbeid heb. Weest gij als ik, want ook ik ben als gij. Broeders, ik bid u, gij hebt mij geen ongelijk gedaan. En gij weet dat ik u door zwakheid des vleeses het evangelie de eerste maal verkondigd heb. En mijn verzoeking die in mijn vlees geschiedde, hebt gij niet veracht noch verfoeid, maar gij naamt mij aan als een engel Gods, ja als Christus Jezus. Welke was dan uw gelukachting? Want ik geef u getuigenis dat gij, zo het mogelijk ware, uw ogen zoudt uitgegraven en mij gegeven hebben. Ben ik dan uw vijand geworden, u de waarheid zeggende? Zij ijveren niet recht over u, maar zij willen ons uitsluiten, opdat gij over hen zoudt ijveren. Doch in het goede te alle tijd te ijveren is goed, en niet alleen als ik bij u tegenwoordig ben. Mijn kinderkens, die ik wederom arbeide te baren, totdat Christus een gestalte in u krijgt. Doch ik wilde dat ik nu tegenwoordig bij u ware en mijn stem mocht veranderen, want ik ben in twijfel over u. Zegt mij, gij die onder de wet wilt zijn, hoort gij de wet niet? Want er is geschreven dat Abraham 2 zonen had, één uit de dienstmaagd en één uit de vrije. Maar gene die uit de dienstmaagd was, is naar het vlees geboren geweest. Doch deze die uit de vrije was, door de beloftenis. Hetwelk dingen zijn die andere beduiding hebben. Want deze zijn de twee verbonden. Het een van de berg Sinaï tot dienstbaarheid barende. Hetwelk is Hagar. Want dit, namelijk Hagar, is Sinaï, een berg in Arabië. En komt overeen met Jeruzalem dat nu is en dienstbaar is met haar kinderen. Maar Jeruzalem dat boven is, dat is vrij. Hetwelk is ons aller moeder. Want er is geschreven, weest vrolijk gij onvruchtbare die niet baart. Breek uit en roep gij die geen barensnood hebt. Want de kinderen der eenzame zijn veel meer dan dergene die de man heeft. Maar wij broeders zijn kinderen der belofte, als Isaac was. Doch gelijkerwijs toen die naar het vlees geboren is, vervolgde degene die naar de geest geboren was, alzo ook nu. Maar wat zegt de schrift? Werp de dienstmaagd uit en haar zoon. Want de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Zo dan, broeders, wij zijn niet kinderen der dienstmaagd, maar der vrije. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen vanuit schrift en belijdenis stilstaan bij het begin van het lijdensevangelie, namelijk de vleeswording van het woord, komst van Christus hier op aarde. En de tekst voor de prediking is dan Galaten 4, vers 4 en 5. Galaten 4, vers 4 en 5, waar het woord van God luidt: maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen zouden verkrijgen. En we lezen in het licht van dit schriftwoord en andere gedeelten van het woord van de Heere, zondag 14, de vragen en antwoorden 35 en 36. Zondag 14, vragen en antwoord 35 en 36. Wat is dat gezegd? Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Dat de eeuwige Zone Gods, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, ware menselijke natuur uit het vlees en bloed der maagd Maria, door de werking des Heiligen Geestes aangenomen heeft, opdat hij ook het ware zaad van David zij, zijn broederen in alles gelijk, uitgenomen de zonde. Vraag 36. Wat nuttigheid verkrijgt gij door de heilige ontvangenis en geboorte van Christus? En dan luidt het antwoord: dat hij onze middelaar is en met zijn onschuld en volkomen heiligheid mijn zonde, waarin ik ontvangen en geboren ben, voor Gods aangezicht bedekt. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen? Deze morgen zijn wij samengekomen, Heere, om uw naam aan te roepen en uw woord te horen. Dat is een gewoonte. En het mag in het licht van uw woord ook gezegd worden, een goede gewoonte. Maar wil u geven dat het vanmorgen voor ons ook persoonlijk meer mag worden of mag zijn dan een gewoonte alleen? dat vanmorgen wij u mogen ontmoeten in uw huis. En door u zelf onderwezen worden ook wanneer het woord geopend wordt. Want zo kan het toch alleen een gezegende dienst worden. Wanneer hij die de dienaar van het woord mag zijn ook deze morgen weg mag vallen. En wij u alleen over mogen houden. Als dat zou gebeuren, heren, zou het een onverdiend wonder zijn. Want als wij terugblikken ook op de morgen van deze dag, naar de week die voorbij gleed, en naar heel ons leven dat achter ons ligt, dan moeten wij het belijden dat wij niet verdienen dat u naar ons zou omzien en dat wij u zouden ontmoeten in gunst en in genade. Wij hebben gezondigd. In de kleine dingen en in de grote dingen. En in uw heilige ogen zijn ook de kleine dingen grote zonden, want iedere zonde is majesteitsschennis. Zelfs de meest kleine gedachte, het zo makkelijk gesproken woord, de handeling die we deden zonder erbij door te denken, het zijn alles blinkende zonden in het oog van u die de heilige zijt. Doe ons dat beseffen. Opdat wij niet makkelijk over de zonde heen leven of onszelf zouden rechtvaardigen. Heer, het is zo gemakkelijk om onszelf goed te voelen en beter te voelen. Zeker wanneer wij ook deze morgen bij de afkondigingen hoorden dat een van de dienaren van het woord van onze kerken in ernstige zonde geleefd heeft en nog leeft omdat hij onboetvaardig is. En dan denken wij zo goed van onszelf. Maar als die dingen tot ons doordringen, dan moeten wij het zeggen, Heere, treed niet met ons in het gericht. Want al zijn wij misschien voor veel openlijke zonden bewaard, de kiemen van de zonde leven in ons aller hart. En dan is er reden, Heere, wanneer deze dingen gebeuren, ook in onze kerken. Wanneer deze dingen soms heel dichtbij komen, dat wij allen verootmoedigd worden. En dat wij belijden, Heere, wij hebben niet genoeg gewaakt voor onze dienaren van het woord. Wij hebben niet genoeg gebeden of u ze bewaren wilt bij uw woord en oefenen wilt in de godzaligheid. Wij hebben mede gezondigd. Heere, geef dat de gestalte mag zijn waarin we deze geboodschap aanhoorden. Want alleen in de weg van verootmoediging niet van hem, maar ook van de kerken en van ons allen, zal er behoud en zal er bekering zijn. We bidden u voor hem, Heere, wil u geven dat hij tot inkeer mag komen en terugkeren, mag tot u de levende God, met de belijdenis van zonde en van schuld tegen verschillende geboden, wil u geven. Dat hij als een boeteling voor u mag leren buigen, want dat is de beste plaats in deze omstandigheden. Denk ook aan zijn vrouw en kinderen in deze omstandigheden. U weet wat ze doormaken, waar ze doorheen gegaan zijn, ook in de laatste tijd al. Dat is voor ons niet te peilen, het is ook niet in te leven. Maar wil u hen in uw goddelijke barmhartigheden en genade gedenken en aanzien. Denk ook aan die gemeente van Meppel, die ontredderd zal zijn door alles wat er de achterliggende weken en maanden gebeurd is. Wil u hen en allen die met hen meeleven in direct verband, ook in klassikaal verband, gedenken. En Heere, laten deze dingen voor hen en ons allen een waarschuwing mogen zijn en een spoorslag mogen inhouden om u de Heere te zoeken. Wil u geven dat ook deze dingen binnen de kerken, dienaren van het woord en ouderlingen en diakenen, maar ook het geheel van de kerken, tot vermaning, tot verootmoediging mogen stemmen, opdat deze dingen niet zonder effect en zonder dat het weerslag vindt in de gemeenten en in de harten voorbij mag gaan. We bidden van u, Heere, denk aan allen die soms onder geheel andere omstandigheden met moeite en met zorgen en soms ook met zonden te worstelen hebben. U weet wat er in het recente verleden gebeurd is. U weet ook wat er in het verborgen soms allemaal gaande is. Uw ogen doorlopen de ganse aarde. En dan weet u, Heere, wie wij zijn. Ook binnen de kerken is de zonde. En niets zondigs is kerken en ambtsdragers vreemd. O God, bewaar u onze kerken. Bewaar u de ambtsdragers. Bewaar u de dienaren van uw heilig evangelie. In de vreze van uw naam. En doe ze wandelen in uw wegen. We belijden u al deze dingen en we smeken u om al deze dingen. Ook omdat we vanmorgen bij worden stilgezet. Dat er geen enkele reden is om ons te verheffen. Wij worden vanuit woord en catechismus gewezen op de diep ernstige werkelijkheid. Dat wij vanaf onze jeugd, ja vanaf het moment van onze ontvangenis, van onze conceptie af, zondaren zijn. Heere, geef dat we dat mogen verstaan. Dat wij mensen zijn die niet slechts aan allerhande ellendigheid, zoals het doopformulier het zegt, maar aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. Vanwege onze zonde. En dat zelfs kinderen waarvan wij denken zo'n onschuldig wicht in de wieg. Toch, omdat zij onze kinderen zijn, zondaren zijn. Leer het ons zien vanmorgen dat uit de keten van de geslachten van ons mensen, wanneer de kinderen de ouders opvolgen, dat er niets goeds van te zeggen en niets goeds van te verwachten is. Maar wil u ook geven, Heere, dat we vanmorgen mogen verstaan dat de enige redding en de enige zaligheid te vinden is in Hem, die als kind op deze wereld kwam om te lijden en om te sterven, om te boeten voor de zonde, de openlijke zonde, maar ook de verborgen zonde. En die zo in deze wereld ontvangen en geboren is, heilig en onbesmet met de zonde en met de wereld. O, geef u ons een tong en een mond om zijn grootheid, zijn majesteit, maar ook zijn neerbuigende ontferming te tekenen en te schilderen. En laten wij vanuit het woord van u worden aangedreven en aangedrongen om de zaligheid die in hem te vinden is, ook bij hem te zoeken. Heere, zegen daartoe uw heilig woord. Zegen ook ons zoals we hier vanmorgen bijeen zijn. U kent in ieder van ons, u weet alle omstandigheden. U weet ook alle moeilijke omstandigheden. U kent alle verdriet en alle zorgen. We vragen u, Heere, wees u met hen die verdriet kennen. Denk aan alle die weduwe, weduwnaar zijn, of die een kind moesten missen, of hun ouders ten grave droegen. U weet wat er aan gemis en aan verdriet kan heersen in het leven van een ieder van ons. En wij vragen u, wil u bijzonder hen die de pijn van het gemis voelen, en die pijn kan soms na jaren nog zo schrijnen, of soms op onverwachte momenten terugkomen, wil u troosten en helpen waar dat zo nodig is. Denk aan allen die ziek zijn. We zeggen uw naam dank dat zuster Van Wezel van Sliedrecht weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis en u bij haar dochter is om verder aan te sterken. Wil u haar gedenken, Heere, nieuwe kracht te geven en laat haar hoop en verwachting mogen zijn van u, de Heere. En wil u zelf in alle opzichten haar nabij zijn. We dragen de kleine Jolijn Arendsman aan u op die morgen in het Sophia kinderziekenhuis moet worden opgenomen om aanstaande dinsdag een eerste operatie te ondergaan. Heren, we dragen dit kleine, jonge leven aan u op en bidden u of u wilt geven dat het morgen en dinsdag allemaal goed mag gaan, dat deze operaties voorspoedig mogen zijn. Wil u haar beschermen en bewaren door alles heen helpen. En wil u haar en Caroline heel bijzonder gedenken met alle die rondom hen staan en geven dat ze in deze omstandigheden alle hulp en kracht van u mogen verwachten. Want hij is, zij is welzalig, die alle kracht alleen van u verwacht. En die zal ook niet beschaamd worden. We dragen Marjolein Kiewiet aan u op. We bidden u, Heren, in deze weken, u het, na de behandelingen, ze wat aan mag sterken en bij mag komen. Of u haar sterken wilt en helpen wilt. Of u wilt geven dat het allemaal niet te zwaar mag vallen. En ook wanneer nieuwe behandelingen gaan komen, bidden we of u wilt geven dat het alles gebruikt en gezegend mag worden. Wil u er nabij zijn en wil u ook op momenten, als het misschien niet gemakkelijk zal zijn, geven dat zij het bij u mag zoeken. Sterk haar met haar ouders, met de hele verdere familie. En wil u geven dat vele gebeden mogen worden opgezonden tot de troon van uw genade en zou u genadig willen verhoren. Heren, wanneer wij om al deze dingen vragen, dan doen we dat in het besef enerzijds dat we niets verdienen. We doen het ook in het besef dat bij u genade is, onverdiende genade. En we bidden u, wil u op allen die het moeilijk hebben neerzien, ook op degene die we deze morgen niet noemden, ook degene die al langer ziek zijn of bij het ouder worden de gebreken voelen komen. We denken aan hen die met een handicap moeten leven, of degene die bezorgd zijn over hen die ziek zijn of gehandicapt zijn. Heere, wil u ons allen nabij zijn. Denk ook aan ons wanneer we op een andere manier, niet zozeer met lichamelijke noden, maar met een verborgen kruis te worstelen hebben. U kent, Heere, de dingen die in ons persoonlijke leven omgaan, in onze gezinnen, in onze families, in onze vriendenkring. U weet wat er aan moeite en zorgen is soms met betrekking tot het werk of met betrekking tot de scholen. U kent de dingen die ons soms slapeloze nachten bezorgen. U weet dat er ook onder ons zijn die worstelen met de nood van ons land en van ons volk. Die worstelen met de nood van de gemeenten en van de kerken. Heere, wil u geven dat waar zoveel zorgen kunnen zijn, waar zoveel dingen een kruis kunnen zijn wat ons neer kan drukken, dat wij onze hoop en verwachting niet mogen stellen op onszelf, niet op onze gebeden, niet op ons geloof of vermeend geloof, maar dat wij onze verwachting mogen stellen op u, de Heere alleen. Dan zullen we niet beschaamd worden. Hoe ook de weg is, en al kunnen wij uw wegen niet altijd begrijpen, meestal niet, omdat wij zo zwak van begrip en zwak van moed zijn, dan zal het toch goed komen. Want u weet veel beter wat goed is voor ons dan dat wij dwaze mensen dat zelf weten. Zegen ons, Heere, en wil ons bijzonder gedenken onder de verkondiging van uw woord van morgen. Geef ons te spreken, kracht om te spreken, stem om te spreken, maar vooral bediening om te spreken. En wil u in ons midden zijn. Open onze oren, open onze harten. We vragen het niet omdat wij het waard zouden zijn of verdienen, maar we smeken het alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen, gemeente, uit Psalm 51, de versen 3 en 4. Psalm 51, vers 3 en 4. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren reeds van het uur van mijn ontvangenis af. En het vierde vers: ontzondig mij met hysop, en mijn ziel nu gans melaat zal rein zijn en genezen. 3 en 4 van Psalm 51. het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 32 het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Geliefde gemeente, wij gaan er in onze tijd meestal van uit dat ieder mens recht heeft op een menswaardig bestaan. Dat is trouwens niet eens zo'n makkelijk begrip, dat woord menswaardig bestaan. Maar zo in het algemeen wordt er onder begrepen dat ieder mens recht heeft op gezondheid. En als hij niet zo gezond is, op medische behandeling. Dat ieder mens recht heeft op werk, recht heeft op vrijheid van meningsuiting. En vult u de lijst verder zomaar in. En daar staan we voor. Menswaardig leven. En als er dingen gebeuren in het leven van sommige mensen, dan hebben we het al heel gauw klaar, dat woord. Ja, dat is toch geen menswaardig leven, zoals die mensen die in de krottenwijken, in de grote steden, in sommige derde wereldlanden wonen. Of, om het nog maar wat concreter te maken, dat is toch geen menswaardig bestaan meer, wanneer iemand heel lang moet lijden. U weet, dat speelt een bepaalde rol in de euthanasiediscussie. En nu wil ik vanmorgen echt niet goedkoop oordelen, gemeente. Maar midden in al die woorden die wij zo makkelijk zeggen over menswaardig bestaan, u en mijn aandacht vestigen op het leven van de Heere Jezus Christus. Was dat een menswaardig leven? Want hij kwam op deze wereld, nee, niet om waardig als een mens te leven. Maar hij kwam op deze wereld enkel en alleen om te lijden en om te sterven. En daarom moeten we op deze lijdenszondag, nu we over de menswording en de vleeswording van de Heere Jezus Christus nadenken, daar in gedachten maar eens een diepe streep onder zetten. Hij kwam niet om de waardigheid van de menselijke natuur te bewijzen, zoals sommige mensen uit de vorige eeuw dachten, maar om te boeten voor de zonde. Om onder te gaan in de nacht van de Godverlatenheid. En daarom begint het lijdensevangelie niet, zoals in sommige passiemuziek gezegd wordt, bij de tocht van de Heere Jezus over de beek Kidron, om de hof van Gethsemane in te gaan. Daar begint het grote lijden. Maar het lijden van de Heere Jezus begint al bij zijn vleeswording. En tegen die achtergrond willen we samen nadenken over de vleeswording van de Heere Jezus Christus. In de eerste plaats het geheimenis van de vleeswording. In de tweede plaats de bedoeling van de vleeswording. En in de derde plaats de betekenis van de vleeswording. De vleeswording van de Heere Jezus Christus. Ten eerste het geheimenis. We vinden dat in het eerste stuk van het antwoord nummer 35. Dat de eeuwige Zonen Gods ware menselijke natuur heeft aangenomen. In de tweede plaats de bedoeling, opdat hij het ware zaad van David zij en zijn broeders in alles gelijk, uitgenomen de zonde. En in de derde plaats de betekenis van de vleeswording. U vindt dat in vraag en antwoord 36. Wanneer wij over de vleeswording van de Heere Jezus Christus of de incarnatie van de Heere Jezus Christus nadenken, dan moeten wij niet vergeten dat dat staat in het kader waarin de 12 artikelen dat behandelen. De 12 artikelen of de apostolische geloofsbelijdenis, We kennen hem allemaal uit het hoofd. Ze worden iedere zondagavond in de eredienst opgezegd. In die 12 artikelen komt, nadat de namen van de Heere Jezus genoemd zijn, Jezus, Christus, Godzoon, onze Heere, komt de weg die de Heere Jezus gegaan is aan de orde. En die weg die de Heere Jezus gegaan is, die wordt onder twee gezichtspunten beschreven, namelijk onder de vernedering en onder de verhoging. Eerst zien we de neergang, geboren, geleden, gestorven, begraven, neergedaald ter helle. En dan zien we de opgang, opgestaan uit de dood, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, komend om te oordelen de levenden en de doden. En de jongelui die op de catechisatie zitten en de ouderen die misschien al jaren geleden catechisatie gehad hebben weten dat wij dat in de leer van de kerk nogal eens aanduiden met de staat van Christus vernedering en de staat van Christus verhoging. En die weg van de vernedering, daar zeggen we dan van, dat zijn de trappen van Christus vernedering en de trappen van de verhoging. Nou, even over dat woord staat, want dat is belangrijk, ook al kunnen we er verder niet te breed op ingaan vanmorgen. Het woord staat van Christus verhoging, staat van Christus vernedering, dat betekent de plaats die iemand heeft. En dan vooral de plaats die iemand heeft ten opzichte van de wet. Het woord staat laat dat heel duidelijk zien, ook in ons eigen spraakgebruik vandaag de dag nog wel. Iemand die getrouwd is, daarvan wordt in het spraakgebruik gezegd, hij is in de huwelijkse staat. Dat betekent voor de wet is zijn positie deze, dat hij of dat zij getrouwd is. En zo kun je allerlei voorbeelden noemen. De staat van iemand is zijn positie tegenover de wet of het recht. En als het gaat over de vernedering van de Heere Jezus is dat bijzonder sprekend, want die vernedering van de Heere Jezus Christus heeft alles te maken met de wet van God. Als we Jezus zien in zijn geboorte, in zijn lijden, in zijn sterven, dan valt alle nadruk heel in het bijzonder op de positie, de plaats die de Heere Jezus inneemt tegenover de wet van de Heere God. Vandaar dat u ook in de tekst leest dat in de volheid des tijds God zijn zoon gezonden heeft, geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Vanaf het begin van zijn menswording af tot aan zijn sterven op Golgotha staat Jezus Christus in de staat van de vernedering. Heel bijzonder onder de wet van de Heere. En u zult het lijdensevangelie en het evangelie van de geboorte van de Heere Jezus Christus nooit goed kunnen begrijpen als u dat aspect niet midden in uw overwegingen zet. Het gaat hier om de middelaar die geboren wordt onder de wet, die buigt onder de wet als zij gaat lijden, die sterft omdat hij aan de wet moet voldoen. En vandaar dat het belangrijk is om die oude woorden uit de leer van de kerk, die u al misschien heel wat jaren geleden op de catechisatie leerde, goed vast te houden. Het gaat hier om het begin van de staat van de vernedering. En Jezus in zijn vernedering staat in de staat van die vernedering ten opzichte van de wet van de Heer. Want weet u wat er gebeurt wanneer wij dat vergeten? En dat ziet u vandaag in deze volstrekt ondogmatische tijd, waarin de hele kerk en heel het samen op weg gebeuren en al dat soort toestanden, alle dogmatiek en leer overboord gaan zetten. En de oude termen af gaan schrijven en een eigen tijds en een eigen gekleurd evangelie erop na gaan houden. Nou, dan wordt bij veel mensen, heel veel mensen en theologen, Jezus niet meer de man van smarten die lijdt omdat hij aan de wet van God moet voldoen. Maar het wordt een martelaar. O, wat erg, zeggen de mensen. Een Nederlands cultuurvolk pinkt de traantjes weg bij het slotkoor van de Matthäus Passion. Wir setzen uns mit Tränen neder. We zetten ons met tranen neer. Net als de dochters van Jeruzalem. We wenen om de pijn van de lijdende Here. Maar het drong niet tot ons door dat wij door onze schuld zijn kroon hebben gevlochten en zijn beker gevuld. Want hij moet lijden en sterven, niet omdat hij een martelaar is, maar omdat hij lijdt onder de wet. Om die wet voor schuldige zondaren te voldoen, om te buigen voor het heilig recht van God. Ik hoop dat u het aanvoelt, gemeente, dat deze dingen, deze kernzaken, waarmee het hart van het evangelie op het spel staat, dat dat ook hier ter sprake moet komen. Vernedering, wet, recht, schuld, het zijn dingen die alles met elkaar te maken hebben. Het gaat bij Jezus Christus niet slechts om de grote leider. Het gaat om Sion's betalende borg. En als we zo ook onze prediking over het geboren worden van de Heere Jezus Christus inzetten. Dat hij hier geboren wordt onder het recht van God. Onder de wet van God. Om aan die wet te voldoen. Zoals de tekst het ook zegt. En zoals onze catechismus het aanduidt. Dan moeten we tegelijkertijd daarbij bedenken dat je over dat wonder van de geboorte van de Heere Jezus, die onder het recht van God dus geboren wordt, alleen maar heel teer kunt spreken. Want dat geboren worden van de Heere Jezus, dat is een geheim. Ieder geboorte is natuurlijk een geheim. Wie kan precies analyseren wat er gebeurt in de ontvangenis? In het wonder dat nieuw leven ontstaat. In de geboorte van een kind. Ieder die dat van nabij heeft meegemaakt zegt dat is een wonder. Een godswonder. En de dingen die bij de geboorte spelen. Ze zijn uiteindelijk voor ons menselijke verstand. Ook voor de medische wetenschap niet te doorgronden. Maar ook al is het een mysterie, zeker dat ontvangen worden en geboren worden van de Heere Jezus. We moeten er toch wel iets over zeggen. Maar dan heel voorzichtig en geen stap verder doen dan de Bijbel en dan de belijdenis ons voorhoudt. En wat is dan het punt wat hier heel belangrijk is volgens onze schrift, volgens de schrift en onze belijdenis? Wel dat de eeuwige Zoon van God, die waarachtig en eeuwig God is en blijft, de menselijke natuur heeft aangenomen. Laten we allereerst dat onderstrepen, dat die Heere Jezus Christus, die straks geboren wordt uit de maagd Maria en in een krib gelegd wordt in Bethlehem, dat hij de eeuwige Zoon van God is, die waarachtig en eeuwig God is. Johannes schrijft er in zijn evangelie zo over, in die prachtige woorden aan het begin van zijn evangelie, dat hij in de schoot des vaders is. Of in de boezem van de vader is, zo wordt dat ook wel vertaald. En hij die in de schoot des vaders is, dat wil zeggen dat hij eeuwig bij God is, zo zegt Johannes, en eeuwig God is. En dat toen deze wereld geschapen is, toen is ook Christus daarbij actief betrokken geweest. Hij is daarbij werkzaam geweest. Hij bezat dus alle goddelijke majesteit en heerlijkheid. Hem eerden de engelen, van hem was hun loflied. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. Die lof deelde ook Christus, want hij was de eeuwige Zoon van God, die eeuwig bij God woonde. En die Zoon van God is mens geworden. En nu moet u even goed luisteren. Die menswording betekent niet dat hij zomaar een menselijke natuur heeft aangenomen. In het Oude Testament gebeurt het dat engelen verschijnen. Nou, engelen hebben geen lichaam. Die kun je niet zien. Maar soms, als die engel wilde spreken of in opdracht van God moest spreken tot mensen, dan nam hij voor een moment, soms voor 10 minuten, soms voor een half uur, een lichaam aan. Ineens verscheen zo'n engel. Ineens verdween hij weer. Denk maar aan de engel die verschijnt aan de ouders van Simson, Manoah en zijn vrouw. Dan ineens is die engel weer weg. Het lichaam is verdwenen. De engel is er nog wel, maar het lichaam is er niet meer. Kijk, zo namen engelen soms even een zichtbare gestalte aan. En zo heeft de Heer Jezus Christus ook zelf wel tijdens het Oude Testament een zichtbare gestalte aangenomen voor een ogenblik. Want als gesproken wordt over de engel des Heren, dan zullen we toch moeten denken aan de oud-testamentische verschijning van de Heere Jezus Christus. Maar zo is nu niet. Niet zomaar een zichtbare gestalte. Nee, hij wordt echt mens. Dat wil zeggen, hij gaat de weg van ieder mens. Hij wordt ontvangen en geboren, zoals wij allen eenmaal ontvangen en geboren zijn. Enkele jaren geleden, of al heel veel jaren geleden. Zo wordt Jezus mens. En dan komen we voor het onbegrijpelijke te staan, want die eeuwige Zoon van God, die de goddelijke heerlijkheid heeft, die neemt vlees en bloed aan uit de maagd Maria. Dat wil zeggen, na de aankondiging van de engel en door de kracht van de Heilige Geest is in de schoot van Maria nieuw leven ontstaan. En uit het vlees en bloed van de maagd Maria heeft God het lichaam geweven. Ik gebruik een Bijbelse beeldspraak. Het lichaam geweven van zijn Zoon, Jezus Christus. En toen de tijd vol was, is hij geboren. Kijk, gemeente, dat betekent dat de Heere Jezus gewoon menselijk vlees heeft aangenomen. Menselijk vlees dat hij aangenomen heeft van een zondige vrouw. Want ook al is Maria, zo lezen we in het begin van het Lucas-evangelie, de gezegende onder de vrouwen. Zij is niettemin een zondares, dochter van Adam en van Eva, net als wij allen. En dat zij gezegend is, dat is zij alleen door goddelijke verkiezing en door goddelijke genade. Maar uit zichzelf is Maria net zo zondig en net zo schuldig en net zo aan de vloek onderworpen als ieder mens wat op deze aarde van een vrouw geboren is. En dat moeten we goed onderstrepen, want de Heere Jezus heeft echt menselijk vlees aangenomen. En al kende hij geen zonde, hij heeft het menselijke vlees van gevallen Adamskinderen, het broze vlees, het sterfelijke vlees, het vlees wat aan ziekte en pijn en lijden en ellende onderworpen is, dat vlees van u en van mij, dat heeft hij aangenomen. En dan stellen we natuurlijk meteen ook de vraag, waarom was dat nodig? Waarom moest die hoogverheven Zoon van God, die in de schoot des Vaders is, zo laag op deze aarde neerdalen, dat zijn lichaam geweven werd door de scheppingsmacht van God in de schoot van een vrouw, dat hij geboren werd en in een stal in een krib gelegd werd. Waarom moest dat? Wel, zo lezen we in de uitleg die onze catechismus geeft, opdat hij het ware zaad van David zou zijn. Zaad van David, nageslacht van David betekent dat. Kind van David, zoon van David. U weet, dat was de belofte. De belofte was van ouds af dat er een zoon geboren zou worden, Denkt u maar aan de moederbelofte, Genesis 3, vers 15. Midden in de werkelijkheid van de zonde en van de schuld. Er zal een zoon geboren worden en die zoon die zal de strijd aanbinden tegen het slangenzaad. En die zal de kop van die oude slang, de macht van de zonde, van de dood en van de duivel verbreken. En als we dan de profetie in het Oude Testament navolgen, die lijn van de profetie, dan is het inderdaad zo dat hoe langer hoe meer duidelijk wordt dat de Messias, die zoon geboren zal worden uit Israël en in Israël uit de stam van Juda en in Juda uit het huis en uit het geslacht van David. Dus wat de catechismus hier bedoelt is dat die zoon die beloofd is, die zal geboren worden uit het huis en uit het geslacht van David. De belofte die van het begin af al gebeurd is, vanaf Genesis 3. Die belofte moet vervuld worden. En omdat die belofte vervuld moet worden, dat hij het ware zaad van David is, daarom moet hij mens worden. En moet hij uit een vrouw geboren worden. En moet hij onder de wet geboren worden. Anders zou het woord niet waar zijn. Anders zouden de beloften niet uitkomen. Ja, zegt iemand, maar zit daar nou nog niet meer in? Is dat nou alleen maar dat hij mens moest worden, omdat de beloften nu eenmaal zo luiden? Ja, zeker zit daar meer in. Want als we die woorden, het ware zaad van David, dan betrekken op al die beloften die in het Oude Testament staan, en daar gaat het toch om, dan zie je dat elke belofte zo zijn eigen inhoud heeft. En dan zou ik vanmorgen alleen maar willen wijzen op die moederbelofte. Die allereerste belofte op deze gevallen wereld gesproken, dat Jezus Christus geboren zou worden. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, u dat is de slang, en de vrouw dat is Eva. Tussen uw zaad, dat is het slangenzaad, en tussen haar zaad, dat is het zaad van de vrouw, de kinderen van de vrouw. Datzelfde zal u de kop vermorzelen, de kop van de slang zal verpletterd worden. En gij zult het de verzenen of de hiel vermorzelen. Kijk, die belofte zegt dat er een zoon zal komen. Een zoon die God belooft. Laten we dat even vasthouden. Dat onderstreept allereerst dat Adam en Eva zelf die slang niet konden verslaan. Dat zij zelf op geen enkele manier de machten van de zonde en van de dood konden vernietigen. Daar hadden ze hulp bij nodig. Daar hadden ze een helper voor nodig. En die helper wordt door God aangekondigd als het zaad van de vrouw. Nou, als we niet meer zouden weten, dan zouden we denken wel, dat wil zeggen dat er een kind geboren wordt en dat er een zoon geboren wordt. Een zoon zal opstaan, misschien wel een krachtige held. En die zoon van de vrouw, die zal de machten van de dood verbreken. Ja, maar wacht u eens even. Als u nou die belofte neemt en alle andere beloften in het Oude Testament erbij legt, dan ziet u hoe langer hoe duidelijker worden dat het bij die zoon dan toch wel gaat om een hele bijzondere zoon. Die zoon is niet slechts van een vrouw geboren, maar die zoon is ook Gods eigen zoon. Een machtige verlosser die niet alleen maar mens is, maar die ook God is. Die niet alleen maar uit het geslacht van David geboren wordt, maar die ook de eigen zoon van God is. En u voelt al waar ik heen wil. Dat vrouwenzaad, die zoon van Eva, die zoon van David, hij moet zijn God en mens. Want wij kunnen die krachten van de dood en van de zonde en van de duivel nooit vernietigen. Uit Adam en uit Eva zijn er geen krachten af te leiden, waardoor zij de macht en de dood kunnen verbreken. God moet ingrijpen in het geslacht van Eva. God moet ingrijpen in het geslacht van David. God moet komen. Hij moet het zaad van David zijn, maar dan wel zo dat hij van de hemel komt. Dat hij van God komt. Dat hij Gods eigen zoon is. En hier stuiten we weer op dat mysterie. Mens, maar toch ook God. En weet u waarom dat nodig is? Omdat wij mensen veel te zwak zijn om zelf voor de zonde te boeten en te betalen. Wij kunnen die prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. Verstaan we dat? Dat uit ons, dat is uit de mens, dat is uit het geslacht van Eva en van Adam. Dat is vanuit het geslacht zelfs van David naar de mens gesproken. Vanuit ons is er op geen enkele manier iets te verwachten. Gemeente, het zou zo heilzaam zijn als we in geestelijk opzicht zo leerden buigen. Dat we al onze eigen krachten gingen verachten. En dat we zeiden, Heere, van mij, van mijn kinderen, van ons menselijk geslacht is niets goeds te verwachten. Het ligt allemaal onder het oordeel, het ligt allemaal onder de vloek. Ik weet wel, daar bruist ons binnenste tegenop. Zeker in een tijd als de onze. Waarin de waarde van de mens. En waarin zijn creatieve gaven. En zijn talenten zo hemelhoog gewaardeerd worden. En ook al kan een mens veel gaven hebben. En daar mogen we de Heere dankbaar voor zijn als we ze bezitten. Maar voor God moeten we met al onze gaven. En met al onze vermeende kwaliteiten sterven. En in het stof buigen. En zeggen, Heere, van mij is geen verwachting. Van mij is niets te verwachten. Er moet een ander komen. Mens, maar toch ook God. En dan zit er nog een gedachte in die heel duidelijk en heel teer eigenlijk door onze Heidelberger catechismus hier aan wordt vastgeknoopt. Niet alleen moest hij mens zijn opdat de belofte vervuld zou worden, opdat hij het ware zaad van David zou zijn, maar toch ook afkomstig uit de hemel, zoon van God. Maar opdat hij zijn broeders in alles gelijk zou worden, uitgenomen de zonde. Dus de belofte moest vervuld worden, hij moest het zaad van David zijn, want dat was voorzegd. Maar hij moest ook de broeders in alles gelijk worden. Jezus Christus, toen hij geboren is, hier op aarde gekomen is, is ons in alles gelijk geworden. Dat wil zeggen, hij heeft een lichaam gekregen zoals wij allen een lichaam krijgen. Hij is vatbaar geweest voor pijn en voor moeite en voor verdriet. Hij heeft geleden, hij heeft honger geleden, dorst geleden. Als kind zal hij ziek geweest zijn. Kinderziekten en dergelijke dingen het zijn. De Zoon van God is het niet bespaard gebleven. Alles heeft hij meegemaakt. We kunnen ook dit aspect nog benadrukken. Hij is jong geweest. Hij heeft de dingen van het kinderleven, de dingen van de puberteit, de dingen van het volwassen worden, de dingen van de groei. Al die gewone dingen van het leven die wij hebben meegemaakt of op het ogenblik aan het meemaken zijn, die heeft de Heere Jezus Christus ook meegemaakt. Hij is blootgesteld geweest aan verzoekingen. Verzoekingen die heel geweldig op hem afgekomen zijn toen in de woestijn, toen de duivel tot hem kwam. Of aan het kruis toen de schare schimpend zei, indien ge dan de Zoon van God zijt, kom af van het kruis. Wat een verzoeking is dat niet geweest voor de Heere Jezus Christus. Maar hij heeft die verzoekingen ook gekend als jongen. Hij heeft die verzoekingen ook gekend toen hij opgroeide. Toen hij 16 jaar was en toen hij 20 jaar was. Niets is hem bespaard gebleven. Alleen, bij hem is het gebrekkige en het broze van dit leven. En bij hem zijn de verzoekingen die in dit leven op hem afgekomen zijn nooit tot zonde geworden. De zonde was er niet. Ondanks alle gebrokenheid. ondanks alle gevolgen van de zonde waaronder hij leed. Ondanks dat alles heeft hij nooit gezondigd. Scherper gezegd nog, ondanks alle verzoekingen die op hem afkwamen, hij is nooit voor één verzoeking bezweken, want de zonde kende hij niet. Dat is iets om over na te denken. Als we zelf soms in een zee van verzoekingen zitten en van verleidingen, dan is die verzoeking zo heel gauw bijna automatisch tot een zondige gedachte geworden. Of misschien wel tot een zondige daad geworden. Dat gaat zo organisch, automatisch bijna in ons leven. En soms als we tegen een verzoeking weerstand mochten bieden, dan moet je toch nog zeggen, ja, maar ook al ben ik tegen die verzoeking bestand gebleven, de zondige kiemen van mijn gedachten zijn toch al een beetje voor die verzoeking bezweken. Ook al ben ik niet zo ver gekomen dat ik werkelijk in die zonde viel. Wel, zoiets heeft de Heere Jezus Christus nooit gekend. Hij is zonder zonde gebleven. En laten we daarom niet veronderstellen, gemeente, dat het leven voor de Heere Jezus Christus dus gemakkelijker geweest is. Dat wordt wel eens gedacht. Dat wordt ook wel eens geschreven. Maar wat een geweldige strijd moet het hem gekost hebben, want hij was gewoon mens. In geen enkel opzicht onderscheiden van één van ons. En dan die geweldige vloedgolf van verzoekingen. Want de duivel wist wie hij was. En hij heeft alle pijlen uit zijn listig arsenaal op Jezus Christus afgevuurd. Wat een strijd. Maar in die strijd niet één gedachte, niet één woord, niet één daad van zonde tegen zijn God. Hebt u hem zo leren bewonderen? Die Jezus Christus die hier op aarde leefde. O, het lijkt als we het evangelie lezen zoiets vredigs te hebben. Jezus Christus in een lang gewaad wandelend over de paden en door de velden onder de stralende zon in het land Palestina. Voor het oog was het ook zo. Maar ziet u daarachter niet, hij heeft de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden en tegen de machten en tegen de geweldhebbers deze eeuw. Christus rondwandelend hier op aarde, zieken genezend, Christus wonend en levend in Nazareth, is de meest bestredene op deze aarde van alle mensen. Want Satan verzoekt en hij is slechts mens naar zijn menselijke natuur. En toch hij zondigt niet. Kijk, en niet alleen dat we hem zo gaan bewonderen, maar zo ook nodig gaan krijgen. Want dat bedoelt onze catechismus ook nog te zeggen. Jezus Christus mens geworden, opdat hij de broederen, dat wil zeggen de mensen in alles gelijk geworden is. En dan zegt de schrift daar ook nog bij, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. En dat betekent dan dit, dat Jezus Christus, zo mens geworden is, dat hij onder dat alles is doorgegaan. En daarom weet wat er in het hart van zijn kinderen, in het hart van die arme zondaar die zichzelf niet bij Gods volk durft te scharen, in het hart van die jongere of van die oudere leeft als hij gebukt gaat onder de macht van de zonde en onder de kracht van de verzoeking. Of als je worstelt met het feit dat je zwak van moed en klein van krachten bent en tegen de zonde niet opgewassen bent. Ook tegen de zonde die na ontvangen genade in je eigen binnenste woont. Gemeente, dan is de vleeswording, de menswording van de Heere Jezus een rijk en een ruim evangelie. Want dan zegt het ons, hij is in dit alles geweest. En hij weet waar u doorheen gaat. Want hij is mens geweest zoals u en zoals ik. Hij is aan alle verzoekingen, aan allerhande ellendigheid onderworpen geweest. Hij kent de machten van de Satan. Hij kent de zuigkracht van de zonde, ook al zondigde hij zelf niet. Hij kent de lokkende werking van de wereld als verzoekende kracht. Hij weet hoe zwak wij mensen zijn. Hij weet hoe broos we zijn. En daarom kan hij medelijden hebben. En dat zijn dingen die je wel eens mag ervaren wanneer je de Heere vreest. Wanneer je je eigen armoede moet inleven en je eigen schuld moet inleven. Dat je tegen God gezondigd hebt en hem bedroefd hebt. En daarom nergens recht op kunt laten gelden. Dat je in de strijd en in de verzoekingen zit. En dat je dan plotseling of meer geleidelijk gaat ontdekken vanuit het woord van de Heere. Dat in al uw benauwdheden hij benauwd geweest is. En dat waar u weg dreigt te zinken, hij ook gezonken geweest is. Ik heb het wel eens gezegd met een beeld wat uit de Bijbel afkomstig is. Het beeld uit het boek Deuteronomium. Van onder zijn eeuwige armen. Je zou kunnen zien dat een kind van God zo in de put zinkt en dat hij geen grond onder de voeten meer overhoudt. En dat alle modder en slijk over hem heen gaat. Dat is de put van de verzoekingen, de zuigkracht van de wereld. Het ten onder gaan soms onder de machten en de boosheden. Maar dan zegt die tekst van onder zijn eeuwige armen. Dat wil zeggen, dieper in de put dan een kind van God kan zinken, zijn de armen van de Heere Jezus Christus gedaald. En die armen van de Heere Jezus Christus, die willen nu zo'n zinkend kind van God, zo'n zinkende arme zondaar, onder de oksels grijpen. En hem uit die poel van modderig slijk en uit die moerassige grond van verzoeking en van de zuigkracht van de wereld lostrekken. En zijn voeten op een rots stellen. En die handen van de Heere Jezus, dat zijn zijn doorboorde handen. Gemeente, in alle putten van verzoeking en van strijd is deze Jezus geweest. Opdat hij machtig zou zijn om te helpen en bereid zou zijn om te helpen. Want hij is de grote hoge priester. Maar dan hebben we het diepste van de vleeswording nog niet gehad. Een geheimenis. Wat is de bedoeling? Die vraag hebben we ook gesteld. Maar de catechismus gaat nog een stapje verder. En wat voor nuttigheid, wat voor vrucht zou je ook kunnen zeggen, krijg je nu uit die heilige ontvangenis en geboorte van de Heere Jezus Christus? Wel, zo antwoordt onze Heidelberger, dat hij onze middelaar is. En met zijn onschuld en volkomen heiligheid, mijn zonde waarin ik ontvangen en geboren ben, voor het aangezicht van God bedekt. Kijk, dat is nog weer een nieuw aspect. We hebben het tot nu toe gehad over de betekenis van het mens zijn van de Heere Jezus, van zijn aangevochten zijn. Maar nu gaat het erom dat de catechismus ons duidelijk maakt waarom hij zonder zonde mens moest zijn. Wat is nu de betekenis van dat zonder zonde? Wel, dat zonder zonde van de Heere Jezus, dat staat tegenover onze zonde. Hij is zonder zonde ontvangen en geboren en heeft zonder zonde geleefd. Maar wij, we zijn in zonde ontvangen en geboren. En we leven in zonde van nature. Dat is iets waarbij we heel nadrukkelijk stil moeten staan vanmorgen. In zonde ontvangen en geboren. Nee, dat betekent niet dat het geheimenis van de conceptie op zich zondig is, dat is een groot wonder. Het betekent ook niet dat de geboorte op zich zondig is, dat is een groot wonder. Denkt u dat alstublieft niet. Dat er met het ontvangen worden en geboren worden op zichzelf iets verkeerds zou zijn. Dat zijn wonderen van God. En wanneer een vader en een moeder een kindje mogen krijgen, dan mogen ze daar oprecht blij mee zijn. Maar dat kindje wat geboren wordt, u die mens die zoveel jaren geleden geboren werd, die is een zonde. Dus de zonde zit niet in het geboorteproces. De zonde zit in u en in mij. In ons leven. Dat wil die uitdrukking zeggen. En dat heeft David gezien. In die psalm 51 heeft hij het uitgezegd. Die psalm waarvan we een stukje gezongen hebben zo even voor de prediking. Hij zag dat hij gezondigd. Dat is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, hij daalt van die concrete zonde met Bathseba en tegen Uria. Daalt hij af naar de diepte en ziet dat het niet alleen maar deze daad is, maar dat hij een zondaar is tot in de diepst verborgen vezels van zijn bestaan. Hij is in zonde ontvangen en geboren. Van het begin van zijn leven af was hij een zondig mens. Kijk gemeente, er is genade en licht van de Heilige Geest voor nodig om dat te gaan verstaan en om dat te gaan beamen. En wanneer de Heere iemand laat zien dat hij een zondaar is, begint hij meestal niet met zo iemand te laten zien dat hij een zonde ontvangen en geboren is. Meestal word je eerst stilgezet bij de grote zonden in je eigen leven, bij de concrete zonden. Maar als je die zonde werkelijk gaat inleven en gaat zien wat het betekent dat je tegen God gezondigd hebt, dan ga je ontdekken bij het licht van Gods geest dat het niet alleen maar eens een keer een zonde is of een bepaalde zonde alleen, maar dat dat voortkomt uit een vuile bron, uit het hart van de mens, uit uw en jouw en mijn hart komen voort allerlei kwaad. En dat laat zien dat van het begin van ons leven af, van de allereerste ritselingen van ons bestaan af, waren we zondige mensen. Dat kan je wel eens aangrijpen. Als je bij een wiegje staat van een pasgeboren kindje, dan zeg je alles zo prachtig, volmaakt uit de hand van de schepper gekomen. Zo teer, zo klein, zo afhankelijk. En we zeggen het in ons gewone spraakgebruik, zo onschuldig als een pasgeboren kind. Maar gemeente, wanneer je jezelf hebt leren kennen, echt hebt leren kennen, dan kun je nog wel eens ontroerd zijn bij de geboorte van een kind, gelukkig wel. Maar dan zul je die uitdrukking nooit meer zo makkelijk in je mond nemen, want dan weet je, ook ik toen ik geboren was, ook mijn kinderen toen ze in het wiegje lagen, ook de kleinkinderen, misschien een kleinkind wat naar u vernoemd is, in zonde ontvangen en geboren. En als dat werkelijkheid wordt en als dat op je gaat wegen, dan leer je ook af om al te veel van jezelf en van mensen te verwachten. Want dan zeg je, bij ons is het niet. Dat ga je van harte onderschrijven. Ja, zegt u, maar er is toch meer? Jazeker, er is meer. Maar dat zijn wel dingen die in dit gedeelte van het onderwijs van schrift en belijdenis nadrukkelijk onderstreept worden. En wat wordt dan juist de geboorte van de Heere Jezus? Zijn heilige ontvangenis. En zijn heilige geboorte. Iets waar je je over gaat verwonderen. En dan krijg je ook die Heere Jezus, het vlees geworden woord, in zijn ontvangenis en in zijn geboorte nodig. Waarom? Onze catechismus geeft het antwoord. Opdat hij met zijn heiligheid en opdat hij met zijn gerechtigheid, waarin hij geboren was, de zonde waarin ik ontvangen ben en de schuld waarin ik geboren ben, voor het aangezicht van God bedek. Voelt u nu wat het betekent? De geboorte van de Heere Jezus en het kerstevangelie. Dat betekent dat de verlosser naar de wereld gekomen is, jazeker. Maar voor Gods kinderen die deze dingen gaan verstaan, heeft dat toch ook nog iets heel bijzonders. En een van de bijzondere dingen die bij het kerstevangelie horen en ter sprake mogen komen, is dat Jezus Christus heel in het bijzonder daarom mens geworden is om de erfschuld en de erfsmet, dat wat ons van onze geboorte af eigen is, om dat te bedekken voor het aangezicht van God. En weet je wanneer je echt kerstfeest viert? De geestelijke betekenis van de vleeswording van het woord van God gaat verstaan. Als je nu weten mag dat deze Jezus, die mens geworden is, die gekruisigd is, die is opgestaan, niet alleen maar zonde verzoend door zijn lijden, maar dat hij ook je schuld en de smet waarmee je behept bent van het begin van je leven af wil bedekken door zijn heilige ontvangenis en geboorte en zijn leven en zijn lijden en zijn sterven. Kijk, en wanneer wij nu misschien worstelen, ik hoop dat er mensen zijn die daar toch iets van weten. Niet alleen is met die zonden of met gene zonde, maar ook met die bron van hun bestaan. Dat hart wat nooit mee wil. Het feit dat je, hoe oud je ook wordt, een zondaar blijft met diezelfde karakterfouten, met diezelfde ellende, met diezelfde schuld. Die wortelt tot in je geboorte, tot voor je geboorte. Dat je dan worstelend en vragend, smekend en pleitend een blik mag slaan op hem die geboren is. En op de zalige vrucht, de gezegende vrucht van zijn geboorte. Hij wil met zijn lijden, maar ook met zijn geboorte en met zijn ontvangenis alle zonden bedekken. En als je daar iets van gaat beleven, dan zeg je het met die dichter van Psalm 32 mee. Welzalig. Hij, zij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf, waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. Amen. eindigen we met dankzegging en gebed. Heren, we zeggen uw naam eerbiedig dank voor alles wat u gegeven hebt, ook op deze morgen. Wil u de naprediker zijn van het woord? U weet, we hebben maar iets gezegd van deze diepe dingen. Dingen die voor ons mensenverstand ook voor een deel niet te vatten zijn. Maar wil u geven dat we toch de lessen die hierin liggen opgesloten hebben mogen verstaan. En dat we ze ter harte mogen nemen. O God, zie op ons, Adams zonen en Eva's dochters neer. En wil u, die schuldbedekkende en schuldvergevende, die schuldverzoenende genade, ook aan ons schenken, voor het eerst of opnieuw. Wees met ons verder deze dag, breng ons vanavond weer samen. En als we vanavond heel bijzonder bij het lijdensevangelie stil hopen te staan, wil u geven, heren, dat we dan de heilgeheimen van het lijden en sterven van Jezus Christus mogen verstaan. En wil u ons de genade geven om te luisteren en om te spreken. We vragen het. Uw naam dankzeggend voor alles wat u gaf om Jezus wil. Amen. Psalm 71 vers 4 is onze slotzang. Zo gij van dat ik werd geboren, ja van mijn eerst begin mij niet uit tedere min had ondersteund, ik waar lang verloren. 71, het vierde vers. Laat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.